Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous,
Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Ik zou de vrouwen op het hart willen drukken en bijna zeggen op de borst. Jongens, alsjeblieft, als die envelop op de mat valt of als jullie, en ik hoop dat jullie dat doen, voor de spiegel staan of onder de douche staan en jullie het onderzoek doen zoals jullie zo vaak voorbij hebben zien komen in tijdschriften of reclames of wat dan ook, mochten jullie wat voelen, kom op, direct aan de bel trekken. Wacht niet te lang en ga dat onderzoek doen. Praat erover. Haal dat taboe weg. Laat die borsten onderzoeken. Ze zijn je zeker dierbaar. En we hebben er twee. Ik heb er dan één. Maar die ene is mij ook heel dierbaar.
Ja, met deze oproep sloten we onze uitzending vorige week af. De oproep is afkomstig van Jessica, een ervaringsdeskundige die onze rode fietscamper zag staan in de hal van het gezondheidscentrum in de Vrolijkstraat in Amsterdam-Oost. Ze was daar voor een afspraak met haar fysiotherapeut Liana Music van het Cancer Care Centrum.
Jessica, niet haar echte naam, vroeg zich af of Radio Steunkous in de Pink Ribbon Maand geen speciale aandacht zou willen besteden aan borstkanker. En daar wilden we graag op ingaan.
1 op de 7 vrouwen krijgt ermee te maken en slechts een handjevol mannen. 80% van hen is boven de 50. Als je de diagnose krijgt, is dat behoorlijk schrikken. En je kan dan zeker wel wat steun gebruiken. Hartelijk welkom bij deze speciale Radio Steunkous thema-uitzending.
Het was de bedoeling met onze radiocamper vrouwen te spreken. Maar de fiets die de camper trekt is gestolen. We gaan vandaag daarom luisteren naar verhalen van ervaringsdeskundigen die we zonder de camper bereikt hebben. Zo spraken we onder het genot van koffie en cake bij een bakker in de Rijnstraat met Nira.
20 juni kwam ik bij mijn vader vandaan. En ik had een ander soort BH aan dan ik normaal aan had, met bandjes. En ineens voelde ik iets, een knobbeltje boven op mijn borst. Een verharding. Ik heb mijn vriend dat ook laten voelen. En meteen gezegd zo van, nou, we gaan de arts bellen. Maar ik had wel voor mezelf wel iets van, oh, dit kan wel eens hele foute boel zijn. En eerst dacht ik nog, omdat ik een andere BH had, dat het misschien daardoor kwam gezet.
Het is heel herkenbaar dat je na de eerste ongerustheid probeert nog onschuldige oorzaken te bedenken. Dat het wellicht meevalt en het niet serieus is. Het traject dat je via de huisarts ingaat zal uitsluitsel moeten geven. Je krijgt, als de huisarts denkt dat het reden voor nader onderzoek is, een verwijzing voor een mammografie. En vaak volgt er dan nog een biopt. Dat is een stukje weefsel dat ze uit je borst halen om nader te onderzoeken.
Ja, je weet dan nog dat ik zat te wachten voor de biopt, hè, voordat je naar binnen geroepen wordt. En dan weet je gewoon van ja, tussen nu en anderhalf uur weet ik wat me te wachten staat. Eigenlijk de onzekerheid vond ik het, daar had ik het meeste moeite mee.
Mira werd na het biopt niet al te lang in onzekerheid gelaten.
Bij het biopt konden ze meteen, vertellen ze eigenlijk meteen wat ze zien. En dus dat het, konden ze meteen zien of het, als het goedaardig was geweest, was het een mooie omlijning. En bij mij hadden ze het over een zwaluwstaartje. Binnen geen half uur dat we thuis waren, werd gezegd, nou, het is kwaadaardig. Maar dan nog, wisten ze nog niet duidelijk welke soort, maar wel met meteen wanneer er een gesprek was. Ja, dat het kwaadaardig is, kan je dan nog verdragen. Maar als ze dan echt inderdaad, nou, u heeft borstkanker, ja, dat is toch slikken en daar was ik wel emotioneel onder.
Ook Djoeke weet wat het is om te ontdekken dat er iets niet goed is met je borsten. Zij kreeg vorig jaar oktober de diagnose en schreef daar een aantal columns over. Een paar van die columns herhalen we vandaag.
Half december begint het. Een raar gevoel in mijn linkerborst. Warme, tintelende sensaties. Ik vertrouw het niet en maak voor de zekerheid een afspraak bij mijn huisarts. De huisarts onderzoekt me, maar vindt niets. Waarschijnlijk heb je last van hormonale schommelingen. Als het niet overgaat, dan zie ik je na de feestdagen terug, want ik kan er natuurlijk niet in kijken, voegt ze er beslist aan toe. Enigszins opgelucht, hormonale schommelingen kan natuurlijk gezien mijn 53 jaar, duik ik onder de kerstboom. Maar het vreemde gevoel blijft en ik bel uiteindelijk begin januari naar de praktijk. Mijn huisarts pakt meteen door en stuurt me een mail. Hiermee kan ik me melden bij het ziekenhuis voor een mammografie. En dan gaat het snel. De dag erop kan ik er 's ochtends al terecht. Opeens zijn mijn borsten aanhangsels die door warme of koude handen worden onderzocht en tegen een plaat worden gedrukt. Ik laat het maar gebeuren en sluit me er vooraf, keer me naar binnen. Mijn rechterborst vindt het overigens prima om de vorm van een pannenkoek aan te nemen. Natuurlijk, alleen omdat het moet. Maar de linker ziet de buil hangen, inclusief de verwachte pijn. De vriendelijke radiologisch laborante hoort en ziet het. Nog een paar tellen, zegt ze, terwijl ze samen met een andere dame de beelden op afstand bekijkt. Ik tel langzaam van 5 naar 0 en het leed is geleden. Ik mag me aankleden en op de gang wachten, want misschien moet er nog een echo gemaakt worden door de radioloog. Even later belandt een koude chlorogel op mijn borst. Er schiet door me heen dat ik het eerder ook heb gehad, maar dan op mijn buik. Toen was de aanleiding natuurlijk veel leuker, met twee zoontjes met wapperende handjes. Niet tegelijkertijd hoor, in aantocht. Ik hoor de stem van de radiologen. We hebben iets gezien. Niet links, maar rechts. Wat? Ik kijk naar het scherm en zie duidelijk een rondje. Geen twijfel mogelijk, daar zit iets. Verdwaasd kijk ik eraan, zie het beeld en zeg, dat ziet er niet goed uit, hè? De radiologe beaamt dit. Er kan meteen een punctie worden gemaakt voor weefselonderzoek. Of ik dat wil? Ja, doe maar gelijk, hoor ik mezelf zeggen. Manlief wordt erbij gehaald en houdt mijn hand vast als de verdoving erin gaat. Ik knijp hard in zijn hand. 3 biopten verlaten mijn rechterborst. Tjak, tjak, tjak. Het klinkt alsof er nietjes in me worden geslagen. Gelukkig met verdoving, maar toch. Ik lig er beduusd bij en krijg het koud. Heel koud. Een kou die de hele dag niet meer verdwijnt. ik heb opeens borstkanker.
Ja, het is niet makkelijk om te horen dat je borstkanker hebt. En veel mensen hebben dan ook geen zin om erover te praten of om zich te laten onderzoeken.
Jessica kreeg 5 jaar geleden borstkanker. Ze merkte dat het voor vrouwen uit bepaalde culturen een taboe is om erover te praten.
Mensen zijn gewoon bang om te willen weten wat er in hun lichaam gebeurt.
Maar denk je ook dat dat te maken heeft met culturen, verschillen?
Nou, ik denk dat er... Kijk, gaandeweg ben ik veel in gesprek gekomen met verschillende mensen van verschillend pluimage. Om het even zo te noemen. En ik heb een keer een dochter gesproken van een Marokkaanse mevrouw. En die heeft mij gewoon gevraagd van wat er met me aan de hand was. En ik heb het er verteld. En ik zeg van ja, ik ging naar controle en ja, pats, boom. En toen zei ze, mijn moeder die krijgt ook van die brieven. Maar die legt ze altijd aan de kant. Die gaat nooit. Ik zeg, ja, maar waarom dan? Ze zegt, ja, ze kan niet lezen. Ik zeg, ja, maar jij kan toch wel lezen? Ze zegt, ja, dat is ook zo. Ik zeg, nou, dan moet jij dat toch voor haar doen? Ik zeg, het is toch belangrijk? Ik zeg, alsjeblieft, lieve kind, doe dat voor je moeder. Ik zeg, want het is hartstikke belangrijk. Zeg, dus het is één waarschijnlijk ook de Nederlandse taal die ze niet beheersen. En twee, denk ik ook dat hun man mee moet. En ja, wil zo'n man mee naar zo'n onderzoek? En dan haal ik, nou neem ik de Marokkaanse gemeenschap, benoem ik. Maar je hebt het ook onder de Ghanese en er zullen nog meer bevolkingsgroepen zijn of culturen zijn die dat ook niet doen. En daarom is dit zo belangrijk om hierin te gaan graven.
Ja, maar hoe?
Nou, wie weet zijn er luisteraars die daar een oplossing voor hebben. Ja.
Ja.
Ja, misschien zijn er luisteraars die een oplossing weten om het praten over borstkanker uit de taboesfeer te halen. Denkt u een oplossing te hebben? Bel dan naar Radio Steunkous. 06-125-64-364.
Hoewel het een kenmer is je kop in het zand te steken en er niets van te willen weten, zijn de overlevingskansen wel veel groter als we het beest in de bek durven te kijken. In haar column vertelt Djoeke hoe ze het vertelt aan de mensen om haar heen.
Nu ik helemaal beduusd ben doordat ik borstkanker heb, moet ik nadenken over hoe ik het aan anderen vertel. Eigenlijk wil ik dat nu helemaal niet, erover praten. Het liefst wil ik dat moment uitstellen. Want zodra ik het uitspreek, weet ik dat het echt zo is. Ik heb borstkanker. Bovendien voel ik zelf nog nauwelijks iets. Natuurlijk wel de noodzaak om het aan onze zonen van 16 en 14 jaar te vertellen. Dat doen we die vrijdagmiddag meteen bij thuiskomst. De oudste begint gelijk te vertellen dat er veel gedaan kan worden met borstkanker. De jongste hoort het ogenschijnlijk rustig aan. We vertellen dat de kans dat ik gewoon, tussen aanhalingstekens, 80 word, nog heel groot is. Dat hebben de mammacare-verpleegkundige en de chirurg immers verteld. En die informatie sloeg ik gelijk op. Zo zien we vrouwen graag uit de bus komen, want dan kunnen we veel doen, had de chirurg nog uitgelegd. Maar ik kom niet uit de bus. Ik heb last van mijn linkerborst en rechts zit een tumor. Geluk bij een ongeluk, zei de radioloog eerder. Dat is zo, maar ze voelt het niet. Nog niet. Ondertussen denk ik na hoe ik het allemaal aan mijn ruim 80-jarige vader vertel. Ik bel met mijn nicht. Zij geeft me ter overweging om het te vertellen als alles achter de rug is, maar dat voelt niet goed. Maandag hoor ik de uitslag van de punctie en dan hoort hij het ook te weten. Ik stuur appjes aan vriendinnen en aan mensen waarvan ik niet wil dat ze het nieuws in de supermarkt horen. In lange telefoongesprekken heb ik geen zin. Bovendien ben ik bang dat ik misschien toch moet huilen en huilen aan de telefoon, dat werkt niet. Er komen vriendinnen langs, anderen bellen en ik kan het zakelijk beschrijven wat er aan de hand is. Allemaal schrikken ze, merk ik. Op zaterdagochtend gaat al vroeg de bel, maar ik sta onder de douche. Ik vind even later een kaartje in de brievenbus van een vriendin. Ze wilde langskomen. Ik zeg dat ze nog steeds welkom is en dat ze sowieso alle fruitmanden voor de garagedeur kan zetten. We lachen erom. Even later staat ze met 3 bossen tulpen op de stoep. Ze heeft een plastic regencape en een mondkapje bij zich. Ik kijk verbaasd op. Wat jij nu nodig hebt is een knuffel, zegt ze. We hullen ons in de regencapes en zetten een mondkapje op. Ze slaat haar armen om me heen en ik moet huilen. De tranen rollen over mijn wangen. Het lucht me enorm op, maar ik merk nu ook, als je dan anderen vertelt, is het echt.
Eenmaal de diagnose kanker te pakken, kom je in de wereld van behandelafspraken. Chemotherapieën, operaties en bestralingen.
Er is mij heel snel verteld welk traject we ingaan. Dus dat werd wel meteen 23 weken chemo en een borstbesparende operatie. En daarna 15 keer bestraling. Ik vond dat ze heel veel aandacht in het OLVG hadden om waar je vragen kan stellen, waar je aan begeleiding en ja. Echt van buitengewoon lieve en betrokken mensen.
Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The medicine show, the medicine show. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun. The medicine show, the medicine show is on. There's light in the mountain. You can hear the donkeys bray. And a plucky banjo playing. I found a way. They build a wooden platform of ventriloquists and boxing chimpanzees. Dr. Quack will pitch elixir.
We hoorden Mira zeggen dat het prettig is als je betrokken en aardige mensen hebt die alles goed uitleggen. En dat is iets waar ze bij het Cancer Care Centrum heel goed in zijn. Dit centrum is opgericht in 2014 door oncologie-fysiotherapeut Annemarie Bijntema. Het centrum ondersteunt mensen met kanker om weer vitaal te worden, op fysiek, psychisch en maatschappelijk gebied voor, tijdens en na de behandeling. Liana Music, fysiotherapeut bij het centrum, legt uit waarom nazorg belangrijk is.
Doen we intake altijd bij mensen om te kijken wat heeft iemand nodig. En op basis van daar, meestal doet dat fysiotherapeut in onze geval, omdat fysiotherapeuten zijn ook case managers hier in Cancer Care Center. En dan kijken we wat heeft iemand nodig, welke soort van zorg. Vaak is dat fysiotherapie, dus er is onderzoek gedaan en het blijkt dat tijdens chemotherapie heel belangrijk is om te trainen. En daarna ook sommige mensen hebben ODEM-therapie nodig, van fysiotherapeutische kant is dat. En dan hebben we ook samenwerkingpartners. Samenwerkingpartners zijn psychologen bijvoorbeeld. We werken veel met het Ingeborg Down Centrum. Dus ze geven psychologische nazorg. We hebben ergotherapeuten die ook kunnen dan betekenen. Hoe pak je alle rollen in jouw leven straks als alle behandelingen klaar zijn. Dus ze helpen mij ook terugkeren naar werk, wordt besproken. Je merkt meer en meer dat mensen hebben ook in die periode hulp nodig.
Liana benadrukt het belang van nazorg. Bij Jessica werd 5 jaar geleden borstkanker geconstateerd. Zij is een van de patiënten die bij Liana in behandeling is. We spraken Jessica afgelopen week in het Cancer Care Centrum dat zij als een warm bad ervaart.
Ik ben ervaringsdeskundige, zo mag ik het wel noemen. Ik heb borstkanker gehad en dan heb je die natuurlijk in verschillende vormen. En ik heb toen gekozen nadat mij er waren verschillende opties. Eerst was het borstbesparend en daarna waren de snijranden niet schoon. Moest er nog een keer ingegaan worden en dat was de optie. We gaan er nog een keer in, groter stukje. Met de kans dat er wat achter kon blijven en dat dan na zoveel jaren, was niet te zeggen, Hoe lang dat zou duren, maar als er iets achter zou kunnen blijven, dan zou het tot een tumor kunnen vormen. En ik had zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik heb gekozen voor een amputatie. Nou, en dan kom je dus in het traject van wat daarna. En eigenlijk werd ik in contact gebracht met Cancer Care Center. En dat is zo belangrijk. Ik wil echt benadrukken wat mijn buurvrouw heeft gezegd. De nazorg. Dat is echt zo belangrijk. Want je wordt opgevangen. En ik noem het echt een warm bad. Want je hebt wel familie en vrienden om je heen. En die zijn echt, die zijn wel lief. En die geven je de warmte van thuis. Maar het is net niet wat je nodig hebt. Je hebt toch die expertise nodig. Het was vooral de therapie die ik nodig had. De gesprekken. Ik heb daar af en toe gewoon mijn hart kunnen luchten. Ik heb zitten janken. En niet zo'n klein beetje ook. Dingen die ik thuis niet durfde te zeggen. Die thuis werden afgedaan van, joh, kom op, positief zijn. Het gaat nu toch goed? En dan dacht ik van, ja, het gaat nu goed. Hallo, je moest eens weten wat er in mijn hoofd omging. Ik ben hartstikke bang. Maar dan kwam ik dan weer op mijn afspraken. En dan was het, nee hoor, dat hoort erbij. Gewoon van je afpraten. Hier kan je gewoon met me praten. Gewoon zeggen wat je voelt. En dan dacht ik van, hè, ben ik dan toch niet gek dat ik 's avonds zit te janken in mijn eentje. En dan voelde ik me weer opgelucht en dan kon ik er weer even tegenaan. En dat is zo belangrijk. En daarom vind ik dit gesprek ook belangrijk. En nou valt het natuurlijk in de Pink Ribbon Week. Maar we zouden het gewoon iedere dag erover moeten hebben. Want kanker is een taboe. En dat moet uit de taboesfeer gehaald worden.
Jessica herhaalt nog een keer dat kanker uit de taboesfeer gehaald moet worden. Voor haar is het absoluut geen taboe om erover te praten. Na de ontdekking dat ze borstkanker had, werd haar borst geamputeerd, waarna zij direct een reconstructie wilde.
En ik wilde dus direct een reconstructie.
En wat is dat?
Nou, ze hebben direct zo'n nep ding erin gedaan bij mij.
Een prothese.
Zo'n prothese.
Binnen een prothese gedaan.
Ja. Dus ik had echt zo'n ding.
Mooie borst gekregen.
Ja, dus ik sta voor de spiegel. Toen ik eindelijk kon lopen en ik had me een pijn. En ik mocht niet bewegen, hè? Want dat ding mag niet bewegen. Ik sta voor de spiegel. En ik had nog aan die chirurg gezegd, die plastic chirurg, kunt u hem alstublieft een beetje droepie maken? Want ja, deze hangt natuurlijk. Hij gaat zijn best doen. Dus ik wankel naar die spiegel en ik zie toch zo'n ding dat helemaal zo perky staat. En die hangt. En ik denk, what the fuck is dit? Ik denk, ik vond het helemaal niet mooi. Ik denk, nee. Maar goed, dan ga je door een volgende hel. Want die drain, die schoot eruit. Die was niet vacuüm. Dus, drain eruit. En er bleef maar vocht uitkomen. En ik ga weer naar het ziekenhuis en ik lig op die bank en er is een keno van een zuster daar. En die begint te duwen tegen dat ding. En er komt een heleboel vocht uit. En ik denk, heb ik daarvoor al die weken op mijn rug gelegen? En dan gaat zij daar tegenaan duwen. Dat kan helemaal niet. Nou, uiteindelijk moest ik van een chirurg, ik weet nog, 3 januari naar boven. En dat zou eventjes dichtgenaaid worden. En ik lig daar en een chirurg zegt tegen mij van, nou, ik wil toch eventjes kijken hoe dat zit. Want ik ga toch even openmaken, dat litteken. Want mocht er een ontsteking zitten, dan is het zo dat kunt u heel erg ziek worden als we hem dichtmaken. Nou, ze gaan dus kijken en zegt tegen mij van, nou mevrouw. Het is namelijk zo, er zit geen ontsteking, maar hij zit dus los. Ik denk, ja, dat heeft dat wijf van, ik denk, lekker dan. Dus ik zeg tegen haar van, ik zie u niet, want het was een plaatselijke verdoving. Ik zeg, mag ik even weten, ik zeg, wat zou u doen? Ze zegt, nou, weet u, als ik u was, zou ik hem eruit halen. Ik zeg, nou, weet u wat? Ik zeg, mag ik uw ogen even zien? Ik zeg, want ik zie helemaal niet.
Ik zeg, wat voor kleur ogen heeft u? Ze zegt, blauwe. Ik zeg, nou weet u wat? Ik vertrouw op blauwe ogen, haal dat ding eruit. En ik zag alles in die operatielamp. En ja, ik bedoel, het is mijn beroep. Ik ben journalist, ik ben nieuwsgierig. Dus ik heb alles kunnen volgen. En het moment dat het ding eruit was, deed mijn lichaam... En het was net een papieren zak die omhoog werd gehouden.
Ja.
En dat werd gespoeld. Ze zegt, nou, dan naai ik het netjes dicht. Dat zag ik ook. Hmm. En dat legde ze zo neer. En ze zegt, nou, over 3 maanden, joh. Dan gaan we het weer. Dan blazen we het op. En dan wordt het weer... En ik deed onder het laken zo.
Dikke vinger.
Dikke vinger. Ik denk, aan mijn lichaam geen Polonaise meer.
Jij was een van mijn eerste cliënten die kwamen. Ik was toen aan meekijken meer. Mm-hmm. En dan ze heeft naam gegeven aan haar borst. Was heel gerimpeld na de operatie. Ja. En dat was Rozijntje.
Ja, ik noemde het Rozijntje. Ik kwam bij de oncoloog. En ik zei van, ja, hij zegt, hoe gaat het met u? Ik zeg, goed. En met Rozijntje ook. En hij werd helemaal rood. En hij moest een beetje lachen. Hij zegt, dit vergeet ik nooit. Ik zeg, nee, als u maar lief bent voor Rozijntje. Ja, ik heb het helemaal geaccepteerd. Want wat voor zin heeft het om daarin te blijven hangen? Heeft geen zin. Ik zeg, ik ben nog net zoveel vrouw. Ik vind zelf eigenlijk heel fijn. Ja, klinkt... Ik heb heel veel respect voor de andere vrouwen. Of ik noem het bondgenoten, want we zijn geen lotgenoten. Het klinkt zo zwaar. Ik heb geen chemo gehad. Ik heb hoe heet dat andere ding?
Radiotherapie.
Radiotherapie heb ik niet gehad. Ja, ik heb dit. Maar ik ben gelukkig. Ik leef. Dus vrouwen, ja. Kom op.
We zeiden het net al eerder. Dames, kom op en ga dat onderzoek niet uit de weg.
Soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, we just don't know what's going to replace it. Everybody's at Calypso's, I've got nothing on. Real country music that just drives along. My baby, please don't lose it, There's rhythm that gets into your heart and soul. Hey, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. They just don't know what's going to replace it. Calypso's have got nothing on real country music that just drives along.
Iemand die zich ook al jaar en dag inzet voor mensen met kanker is Melissa. Zij is een oncologie-verpleegkundige met een missie. Ze wil dat mensen tijdens de kankerbehandeling blijven sporten en bewegen. Want, zo zegt zij, als je beweegt, heb je minder last van vermoeidheid en herstel je sneller.
Ik begeleid veel patiënten tijdens chemotherapie. En een van de meest voorkomende bijwerkingen is vermoeidheid. En dan adviseren wij altijd om zoveel mogelijk te bewegen. En we verwijzen ze ook naar revalidatieprogramma's. Maar de ervaring leert dat mensen dat vaak toch moeilijk vinden. Omdat als je hele lichaam schreeuwt om vooral niet te bewegen, om dat toch te doen. En ik ben zelf best wel fanatiek met het sporten. En toen dacht ik, kunnen we het niet een keer op een andere manier doen? Een beetje wat meer ludieke manier om mensen over de streep te trekken om wel te gaan bewegen. En zo ben ik in 2017 heb ik een boxclinic georganiseerd voor borstkankerpatiënten. En dat was eigenlijk een heel erg groot succes.
Ik kan het verschillende stoten laten horen.
Los van dat je actief bezig bent, zorg je ook voor lotgenotencontact. Als je aan patiënten vraagt, heeft u behoefte aan lotgenotencontact, zeggen ze eigenlijk 9 van de 10 keer, nou nee, heb ik geen behoefte aan. Maar als je ze op een ongedwongen manier bij elkaar brengt, dan blijken ze toch allemaal heel erg prettig te vinden.
Directe stoten, dus dat zijn eigenlijk stoten recht vooruit.
Dat mensen aan het bewegen krijgen, dat is echt een beetje mijn missie geworden. En dat heeft er ook in geresulteerd dat wij nu onze verpleegafdeling aan het verbouwen zijn. En dat er op die nieuwe afdeling ook een mooie gym komt. Waar mensen tijdens het opgenomen liggen ook samen met de fysiotherapeut of zelf kunnen bewegen. De missie was eerst bewegen als je polyklinisch behandeld wordt. En nu wordt de volgende missie bewegen tijdens opname.
Maar je kunt ook een lagere stoot geven, dus een leverstoot.
Weet je, als wij dat bewegen zo normaal vinden, dan moet dat in dat ziekenhuis dus ook zo normaal zijn.
En wie zegt dat vrouwen niet sterk zijn?
De reportage die u hoorde was uit 2020. Want inmiddels beschikt het OLVG ziekenhuis waar Melissa werkt over een eigen gym waar iedere dag mensen tussen de behandelingen door met of zonder begeleiding kunnen sporten.
We gaan nog een keer terug naar Jessica die een borstamputatie onderging. Ook zij ervaart het belang van bewegen.
Kijk, als je kanker hebt gehad, dan zit je energie, dat zit bijna op nul. Het vreet energie. Dus ik was doodmoe. Je energielevel, dat zit echt. Dus je moet weer helemaal, je moet flink gaan trainen. Ik moest vooral veel op de fiets. Langzaam weer, omdat je een operatie aan je borst hebt gehad, moet je ook weer die spieren weer aansterken. Dus veel oefeningen met je handen, gewichten met je armen. En eigenlijk al mijn spieren, die waren helemaal verslapt. Dus dat daar werk je weer aan. Om toch weer wat op krachten te komen. En eigenlijk, we zijn nu 5 jaar verder. Ik ben schoonverklaard. Ik ben zeer dankbaar daarvoor. Maar mijn energie is nog steeds niet wat het was. Dus ik blijf trainen. Ik blijf bij Cancer Care. Ik zeg Cancer Care, hiphoi.
Fijn dat Jessica zoveel baat heeft bij Cancer Care. Wilt u ook met hen in contact komen? Dan is het handig een mailtje te sturen naar info@cancercarecenter.nl.
Djoeke hoorde vorig jaar dat ze borstkanker had. Ze schreef er een aantal columns over en we willen deze uitzending afsluiten met haar laatste column. De behandeling zit erop.
Uitgestraald op naar mijn verjaardag. Na 15 bestralingen zit mijn behandelplan erop. Natuurlijk moet ik me het komende jaar om de 3 maanden melden voor controle in het ziekenhuis. Rond de datum van de operatie, in januari zal dat zijn, wordt er opnieuw een mammografie en een echo gemaakt. Eerder is niet nodig. Gelukkig hoefde ik geen chemo, geen borstverwijderende operatie, geen hormoonbehandelingen of wat dan ook. Ik besef dat ik geluk bij een ongeluk heb gehad en dat er andere vrouwen zijn die minder geluk hebben. Maar al heb ik kanker light, het is wel kanker geweest. En dat zorgt voor onzekerheid. Ik hoor het mijn huisarts nog zeggen, gelijk na de diagnose. Je gaat een onzekere tijd tegemoet, maar je behandeling is curatief. Genezend dus. Maar ik moet wel leren om weer vertrouwen te krijgen in mijn lijf. 3 dagen voor mijn 54e verjaardag meld ik me bij de verpleegkundige specialisten in het ziekenhuis. De dag ervoor verliet ik het ziekenhuis na de allerlaatste bestraling. Ik vertel dat ik nog last heb van mijn linkerborst en dat het vreemde gevoel er nog steeds zit. Ze benadrukt dat dit mastopathie is, een verzamelnaam voor allerlei goedaardige borstklachten, en adviseert me om teunisbloemcapsules te gebruiken. Daar was ik al mee gestart, trouw elke dag bij het ontbijt, waar al die folders en internet al niet goed voor zijn. Zoals ik al eerder vertelde, heeft de dagelijkse wandeling na de bestralingen me enorm geholpen bij het herstel. Hoe heerlijk is het om mensen om je heen te hebben die letterlijk en figuurlijk een stukje met je meelopen, je verhaal willen aanhoren, die een kaarsje voor je aansteken op de dag van je operatie, die een kaartje sturen, die een taart bakken, een maaltijd brengen, boeken afgeven, bloemen brengen, je geruststellen. Ik vergeet nu vast andere lieve acties, maar het is sowieso heerlijk en het doet goed. En er kwam ook veel creativiteit omhoog. Ik heb zo gelachen om het filmpje getiteld Een Portie Power, dat de dag voor mijn verjaardag naar me geappt werd. Met mensen erop die me persoonlijk moed inspreken. Het ontroerde me natuurlijk net zo hard. Of die vriendin die een hele lading kaartjes liet tekenen door haar artistieke dochter en een tijdje elke avond een nieuwe kaart bracht, waar ik dan stiekem elke avond al naar uitkeek. Of die creatieve vriendin op afstand die zelfs een bestralingsaftelkalender ontwierp. Allemaal zorgen ze ervoor voor goede ingrediënten bij het beter worden. Dit zijn verhalen over mijn borstkanker. Ik hoop dat het andere vrouwen kan helpen, maar weet ook dat elk verhaal anders is. Zoals elke vrouw anders is. Bedankt, zeg ik tegen iedereen die in deze tijd mij tot steun is geweest. Uiteindelijk blijft het allemaal mensenwerk. Tot slot kan ik zeggen dat mijn nieuwe levensjaar in ieder geval stralend begon en dat ik binnenkort weer mijn allereerste hardlooprondje kan gaan maken.
En met deze laatste woorden van Djoeke zit deze speciale uitzending over borstkanker erop. Dank aan Liana, Jessica, Mira en Djoeke voor het delen van hun verhalen.
En neem het advies van Jessica serieus.
Ik zou de vrouwen op het hart willen drukken en bijna zeggen op de borst. Jongens, alsjeblieft, als die envelop op de mat valt of mochten jullie wat voelen, kom op, direct aan de bel trekken en ga dat onderzoek doen. Praat erover, haal dat taboe weg, laat die borsten onderzoeken. Ze zijn je zeker dierbaar.
Tot volgende week, tot Steunkous.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.